juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Vanaf 11:30 praat ik over de nieuwe sancties tegen Rusland. Het Europees Parlement wil namelijk veel verder gaan. Een verbod op olie en gas uit Rusland. Is dat wel verstandig? En daar praat ik over niet alleen, maar met mijn panel. Geert Noordzij, klimaatactivist en actief bij de PvdA Amsterdam, is hier aanwezig. Welkom. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, ook hier aanwezig. Voor het eerst op vrijdag ontdekten we.
Ja, leuk.
Ook welkom. Leuk. Je mag je microfoon iets hoger doen. Ja? Je bent een lange man natuurlijk. Dus dan,
kijk, zo dan.
Kijk, dat is mooi. Je staat ook fantastisch op de webcam direct. We gaan beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Gisteren kwam de voorlopige apotheose van het mondkapjesdebat. Want weet je nog.
Ik ben er niet bij betrokken. Het is gewoon de portefeuilleverdeling in de portefeuilleverdeling bij mijn collega. Dat was ook vorig jaar zo.
Maar gisteren in het debat.
Dus nee, ik was niet betrokken bij de deal. Maar ik heb wel betrokkenheid gehad.
Nou, niet betrokken, wel betrokkenheid. Er werd informatie achtergehouden, er werd gelogen, gedebatteerd. En nu is alles gewoon nog steeds hetzelfde, zoals het was. Vandaar het breekijzer. Het mondkapjesdebat laat zien dat de nieuwe bestuurscultuur een utopie is. Wat vind jij? 020-468-4x0. Denk jij eens, ja, omdat Den Haag nu toch echt laat zien dat ze niks hebben gedaan voor die nieuwe cultuur? Of zeg je, nee, die nieuwe cultuur, dat kost tijd. Hugo de Jonge heeft aangegeven dat hij eraan gaat werken. Ik heb er nog zeker vertrouwen in. 020-468-4x0. Je kan ook reageren op de Instagram stories @BNR Nieuwsradio. En ik wil natuurlijk, als je belt, ook eventjes een oplossing horen. Als je zegt, ja, die cultuur, dat is helemaal verrot. Oké, maar hoe kunnen we het dan oplossen? 020-468-4x0. Ook bij mij is Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Allereerst mag u reageren op het breekijzer. Het mondkapjesdebat laat zien dat de nieuwe bestuurscultuur een utopie is. Eens of oneens?
Nou, dat lijkt me een beetje een snelle conclusie om te zeggen dat het helemaal niks wordt. Maar het is natuurlijk niet een goed voorbeeld van hoe het zou moeten. Deels is het natuurlijk ook wel, denk ik, aan de persoon gebonden. Maar wat een belangrijk element is dat er toch nog steeds erg. Dat politici erg bang zijn om fouten toe te geven. Ja, en als ze dat nou eens zouden leren, van ik mag gewoon zeggen van ja, de jongens, dat is fout gegaan. Dat zou denk ik al heel erg helpen. En niet gelijk in de verdediging schieten. Want nou ja, dan blijkt dus dat het dan misschien toch net een slagje. Oh, hè, want formeel zou je kunnen zeggen, nou, de jongen heeft wel gelijk, want hij had geen directe betrokkenheid bij die onderhandelingen, bij die deal. Maar hij wist er natuurlijk toch wel van. En hij had er natuurlijk wel degelijk toch een zekere rol in gespeeld. Nou ja, als hij dat nou maar gelijk gezegd had, dan had hij heel veel ellende voorkomen. Maar ja, en dat is denk ik wel de slag die politici nog moeten maken. En nou ja, als ze dat doen, dan gaat het denk ik wel. Dan is er kans dat het wel goed komt.
En we praten zo meteen met u verder over hoe dat dan in de geschiedenis is veranderd. En hoe we het weer misschien het rechte pad op kunnen krijgen. Geert, allereerst jouw reactie. Eens of oneens met de breekijzer?
Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Kijk, natuurlijk, het was duidelijk. Het debat gisteren, dat was gewoon niet oké. Oké, niet vrij. Je zag dat de coalitiepartijen eigenlijk een beetje in de loopgraven bleven zitten.
Waarom?
Ja, omdat er dus eigenlijk niet echt een inbreng. De vragen die gesteld werden, die kwamen niet van de coalitiepartijen. De kritische vragen. Er was al een oordeel, lag er klaar. En een debat hoort zo niet te gaan. Een debat hoort te gaan dat je vragen stelt. Dat je dan de minister ruimte geeft om antwoord te geven. Dat je dan verder kritische vragen stelt. En dat je uiteindelijk.
De coalitiepartijen zeiden, we willen gewoon even dat onderzoek afwachten. Het is gewoon te vroeg. Hadden ze van tevoren al aangegeven, dus dat wisten we ook al.
Ja, maar het idee dat je bij een debat vragen stelt en daardoor daar wacht op het antwoord en dan verder vragen stelt en dan je oordeel velt, zo hoort het debat te gaan. Maar we zitten, geloof ik, met een veel fundamenteler probleem. En dat is dat we de essentie van de politiek lijken we bijna verloren te zijn. We zeggen heel vaak, ja, politie zegt heel vaak, ja, we gaan de straat op, we gaan met mensen in gesprek. Maar dat is inmiddels een soort containerbegrip geworden. Want uiteindelijk, je ziet ook mensen verliezen het vertrouwen in de politiek. En de politici gaan veel te weinig in gesprek met mensen op straat, in de buurt, in de wijken. En op die manier kan de politiek niet goed functioneren. De politiek functioneert niet goed zonder een spiegel. En die spiegel zijn juist mensen op straat met wie je in gesprek moet gaan. En dan kan je op het nieuws wel zien dat het vertrouwen in de politiek verloren is.
Doet jouw eigen PvdA, en dan heb ik het niet over PvdA Amsterdam, maar de moederpartij, doet die het goed genoeg?
Ik vind dat er altijd verbeteringen is. En ik vind juist
altijd, dat is weer zo'n politiek antwoord. Klopt. Doet hij het goed genoeg?
Nee. Nee, want ik vind dat er altijd, als ik om me heen kijk, tuurlijk, er zijn ontzettend veel politici bij de PvdA. En de PvdA als partij doet het goed, vind ik. Er zijn ontzettend veel dingen die goed gaan. Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk, en daarom zit ik ook in de politiek, dit moet beter.
Dus wat jou betreft, maar als we dan even teruggaan naar de stelling, is het een utopie dat we die nieuwe bestuurscultuur krijgen, of kost dat gewoon meer tijd?
Nee, ik ben jong, ik ben optimistisch en ik geloof, ik zie dat er een nieuwe generatie is die opstaat en die waarde ziet van, we moeten met mensen het gesprek aangaan, want er gaat iets fundamenteel fout in de hele politiek, het hele bestuurlijke stelsel. Daar vergeten we iets. En dat is dat gesprek met mensen goed aangaan. En dat moeten we in de politiek samen doen, moeten we met z'n allen doen. Als je met een motie komt, moet je dat met mensen waar het over gaat, het mee samen doen, daar moet je mee in gesprek gaan. En dat gebeurt nu overal niet te weinig.
Piet, jij bent al wat ouder. Ben je ook nog optimistisch wat betreft dit breekijzer?
Zo ben ik alweer wat ouder.
Nou, wij zijn ongeveer dezelfde leeftijd, toch? Je bent 38, toch?
Oh, of niet? Okay,
ik ben 36.
Oh, okay. Ja, god, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik vond het eigenlijk ook saai om te volgen, dat debat. Omdat, zoals jij ook net zegt, je het ook wel een beetje kunt uittekenen. Dus inderdaad, die coalitie die gaat dan zeggen, we moeten het onderzoek afwachten. Dat zeggen ze altijd.
Het is een beetje de Titanic kijken. Je weet dat het schip zinkt, maar voor de rest verandert er niks.
Oppositie is boos, dan wordt er gestemd en je weet de uitslag al. Dus het is als nieuwsconsument uiterst saai om te volgen. André, iets anders dat er mij van bij staat, dat is misschien raar om te zeggen, maar het lijkt mij ook ontzettend moeilijk om een politicus te zijn en dan ergens over te moeten liegen. Want die leugens moet je ook onthouden.
Nou, helemaal niet, want Rutte die zegt dan altijd, ik die heb is er geen vergeten, actieve herinnering aan.
Dat kan best prima liegen
en daarna gewoon die zin zeggen, toch?
Ja. Maar het lijkt mij, zeg maar, los van de morele kant van het liegen tegenover de volksvertegenwoordiging, zit er dus ook iets aan dat je het bij moet houden en dus een strategie moet hebben over hoe je dan weer met die leugen om moet gaan.
Maar is dat de strategie ook geworden eigenlijk? Dat ze alleen maar met vooral hun leugens weer aan het indekken zijn en niet echt proberen die bestuurscultuur te veranderen en dus die openheid te geven en informatie te delen?
Dat weet ik niet. Dat durf ik als buitenstaander ook niet zo goed te zeggen. Ik vind het wel ook jammer dat doordat het debat dan nu bijvoorbeeld over leugens en informatievoorziening gaat, daardoor gaat het dus niet over de inhoud erachter. Die vond ik hartstikke interessant. Ik vind het heel erg bijvoorbeeld te verantwoorden dat we midden in een coronacrisis alles aangrijpen om mondkapjes te kopen. Of trouwens ook met NOW-steun. Hè. Dat is ook helemaal misgegaan achteraf met allemaal schandalen. Maar in de heat of the moment was dat een heel slimme beslissing.
Toen was het ook gewoon duidelijk, Hoekstra had diepe zakken. We hebben veel geld, kopen wat er te kopen is.
We gaan heel veel geld uitgeven en een gedeelte daarvan wordt verkeerd besteed. Dat wisten we op dat moment. Ik vind dat een interessant politiek debat om naar te kijken hoe we daar als samenleving mee omgaan. Is dat af en toe acceptabel? Dat debat had gisteren gevoerd kunnen worden als het niet over leugens en informatievoorziening had
gegaan. Is dat dan ook een beetje een fout van de oppositie? Dat ze denken, we kunnen iemand onderuit halen. Minister, of beide ministers eigenlijk. Ze hadden ook veel kritiek op de huidige minister van Zorg. Dat ze daar dan weer denken, even snel scoren in plaats van even kijken waar nou echt het probleem ligt.
Ja, maar ik weet niet wat ik nou had gedaan als ik die oppositie was geweest. Wat moet je dan doen? Wat voor vragen kun je stellen zodat ze wel onderuit gaan?
Ja. 020-468-4x0. Je kan reageren op het breekijzer. Het mondkapjesdebat laat zien dat de nieuwe bestuurscultuur een utopie is. René, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eens of oneens?
Helemaal mee eens. Want ik zeg, het is, de nieuwe bestuurscultuur is verder weg dan de eerdere aankondiging. Maar ik wil ook eventjes reageren op hetgeen wat wij dus voorgespiegeld krijgen sinds vorig jaar met onze president.
Met onze premier, ja?
Onze premier. Die komt met leugens weg. En jij zult maar zitten op de bank te kijken met een paar pubers. Hè, als vader en moeder zijnde. En dan komen ze er weg met... daar heb ik niet meer met de herinnering.
Wat zegt u dan als vader tegen die pubers?
En waarom krijgen wij straf als wij jokken? Leg dat eens uit aan die pubers.
Ja, wat zegt u dan?
Wat zegt u dan? Ik zeg, de morele zaak wordt helemaal verkwanseld. Onze jeugd die moet kijken naar bepaalde leugenachtige politici die ons land besturen. Die moeten een morele plicht vervullen tegenover de toekomstige jeugd. Ook de toekomstige politici. Terwijl ze hier willen ze weten staan te liegen, staan te jokken.
René, dankjewel voor jouw reactie. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, mijn gedachten gaan vooral uit naar de ambtenaren die hier van het slachtoffer zijn. Zij zijn, ik kan niet anders zeggen, overroeld door Hugo de Jonge om toch in zee te gaan met Siewert van Liende. Kijk, die ambtenaren die hebben gewoon een van inkoopconsortium, die hebben een afweging gemaakt. Die hebben gezegd van hij voldoet niet aan de leverancierskwalificaties. Die zijn gebonden aan wettelijke EU-wetgeving, die ook door Nederland geaccepteerd is. Maar, ze hebben hem afgewezen.
Precies, maar Rob, voordat we heel diep in de ambtenarij gaan. Dit gaat natuurlijk over de huidige bestuurscultuur. Dus even de laag daarboven, de ministers. Ja, hoe kunnen we dat dan uiteindelijk toch wel creëren, die nieuwe cultuur? Wat is uw oplossing?
Gewoon goed gaan, duidelijk omgaan met verantwoordelijkheden. Dat mensen in de bestuur, dat is bestuurscultuur, hun verantwoordelijkheid nemen. Als ik die e-mails heb gezien die ik heb gezien gisteravond tijdens het debat, dan blijkt gewoon uit dat die ambtenaren zijn gewoon overroeld door de minister. Dat is de hoogste gezaghebber binnen VWS. En als je binnen VWS zo'n aanwijzing krijgt van de minister, dan heb je aan te voldoen. Dus dat betekent in mijn ogen, kan ik niet anders zien, dat Hugo de Jonge eindverantwoordelijk is voor deze deal. En dat hij met hem in zee gegaan moest worden. Ik kan niet anders zien. En nu loopt hij voor zijn verantwoordelijkheid weg. En nu trekt hij allerlei misgordijnen op. En dat vind ik heel slecht, gebaseerd op hetgeen wat ik gisteravond gezien en gehoord heb.
Rob, dankjewel voor jouw reactie.
Ja.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Je luistert naar Breekt. Goed dat je erbij bent. Geert Noordzij, klimaatactivist en actief bij de PvdA Amsterdam, zit in het panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau bij ABN AMRO ook. En ik spreek met Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht. Bert, om op de inhoud te gaan. Dit was de reactie van de jongen gisteren.
Het is sowieso een zware week geweest, een zwaar debat geweest. Als er openlijk wordt getwijfeld aan je integriteit, daar waar je van jezelf weet dat je je werk naar eer en geweten hebt gedaan, ja, dan raakt dat je. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik heb destijds ook naar eer en geweten gezegd, ik heb die deal niet gesloten. Ik ben niet betrokken geweest bij het sluiten van die deal. Ik heb daar geen verantwoordelijkheid gehad, maar ik heb onvoldoende toegelicht welke contacten ik wel had. En ik vond dat ik dat wel had moeten doen. En daar heb ik excuses voor aangeboden.
U had het over verantwoordelijkheid nemen. Neemt u op zo deze manier de juiste verantwoordelijkheid?
Ja, zeker. In zekere zin toch wel. En ook, nou ja, ook het maken van excuses. In het verleden was dat toch eigenlijk ook wel afdoende. En je zou kunnen zeggen, er is misschien ook wel, en dat is een groot probleem in de Nederlandse politiek, een structureel wantrouwen. Nou kan je zeggen, ja, dat hebben die ministers ook zelf bevorderd, dat dat zo is. Maar alles wat wordt gezegd, dan kan je ook wel weer zeggen van, ja, is dat nou zo? Hè? Dus gisteren ging het bijvoorbeeld over het gebruik van de privé-e-mail. En dan zegt Fleur Agema van, ja, maar misschien hebben wel twee ambtenaren met elkaar via de e-mail allerlei dingen gewisseld. Dus ja, je kan overal natuurlijk iets achterzoeken. Terwijl, ja, je zou toch hopen dat als een minister zegt van, nou ja, sorry, dat heb ik verkeerd gedaan en dat had ik inderdaad moeten melden, ja, dat daarmee ook dan de kous af is en dat je dan niet het wantrouwen blijft voeden. Want ik denk dat dat ook, en dat is misschien ook wel een deel van die nieuwe bestuurscultuur, voedt dat de burgers dan extra wantrouwen zien.
Door er iets achter te blijven zoeken. Dus dan zou de oppositie op één punt ook gewoon moeten denken, op het moment dat de motie van wantrouwen er niet doorheen komt. Oké, hij heeft zijn excuses aangeboden. We moeten een volgende stap maken. Want die nieuwe bestuurscultuur, dat duurt lang.
Ja, goed. Ja, het is natuurlijk ook een onderdeel van die nieuwe bestuurscultuur. Maar het structurele wantrouwen, ja, dat is sowieso slecht voor de hele samenleving en voor de Nederlandse politiek. Van als je alles wat een minister zegt van, ja, als je dat wantrouwt, ja, dan zullen burgers ook wel denken, oh ja, ze zijn dus allemaal niet te vertrouwen. En dat is denk ik ook niet het beeld wat juist is. Kijk, dat de minister een fout maakt en dingen misschien eerder had moeten zeggen, ja, dat is zeker zo. Maar ja, als die daar excuses voor maakt, ja, dan zou ik zeggen, nou ja, dan is de zaak daarmee afgedaan.
U bent natuurlijk historicus. Is dit echt iets, deze huidige politieke cultuur van informatie achterhouden of lang wachten met het delen daarvan. En dus ook dat liegen. Is dat typisch iets van de afgelopen 10 jaar? Bijvoorbeeld de periode van Rutte? Of speelt dit al veel langer?
Nou ja, kijk, wat is liegen? Dat is natuurlijk, want het is vaak niet per se liegen. Het is meer een beetje de waarheid vertellen, of de helft van de waarheid vertellen en een deel niet vertellen. Dat kan je ook zien als een vorm van liegen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat wel veel vaker is voorgekomen. En in die zin is dat niet nieuw. Ik denk wel dat de huidige generatie veel meer, veel gevoeliger is voor dat soort problemen. Ja, ook. Ja, goed, de media doet ook goed werk en kan natuurlijk ook heel veel achterhalen.
Maar de huidige generatie is te gevoelig voor dat soort. Is het zo dat we gewoon kritischer zijn geworden op de politiek? Of is het dan de huidige politieke generatie die gewoon vaker liegt?
Ja, het is moeilijk om te zeggen dat in het verleden niet gelogen werd. dat is zeker niet zo. Maar ja, misschien zit de media er ook dichter bovenop. Het risico om als minister onderuit te gaan is natuurlijk veel groter, omdat meerderheden veel, veel kleiner zijn geworden. Dus als je bij wijze van spreken, je verliest veel sneller het vertrouwen ook van de meerderheid. Dus in die zin denk ik dat er is ook een grote gevoeligheid om uitglijders te maken en om dan dus maar in de verdediging te schieten. Terwijl het beter zou zijn als politici ruiterlijk zouden zeggen van ik heb een fout gemaakt. Maar dat is denk ik de omslag die zou moeten worden
maar
gemaakt.
Was het dan zo dat op het moment dat een politicus dat vroeger zei, dat hij eerder dat werd aangenomen en dat hij het vertrouwen weer terug kon winnen dan nu? Dat het nu sneller je kop kost. Dus vandaar dat politici dan maar eromheen praten, omdat ze gewoon bang zijn om hun baan kwijt te raken.
Dat denk ik eigenlijk wel. Ik zat zelf een beetje te denken aan de visfraude-affaire met minister Brax.
Nou, daar is over welk jaar hebben we het dan?
Ja, dan hebben we het over de jaren 80. Onder Lubbers en zo.
Ik zag Piet namelijk ook al kijken van, hey, die ken ik niet. Ja. Het blijkt toch dat wij jonger zijn dan dat we denken.
Ja. Maar goed, daar zijn zelfs 2 debatten over geweest. Dus in eerste instantie. Dat ging over het ontduiken van de Europese regels over de quota, visquota. Daar is de minister uiteindelijk over gevallen. Maar in eerste instantie werd hem het voordeel van de twijfel gegeven. En toen werd er gezegd van, we wachten een nader onderzoek af. Ja, in dit geval hadden ze natuurlijk ook kunnen zeggen van, we wachten eerst het hele onderzoek af naar die mondkapjesdeal.
En
daarna gaan we oordelen. Want dan kan je het ook zien in het licht van dat hele, van die hele deal, zeg maar. En ja, nu werd 1 ding uitgelicht, waarbij dan ook nog raar is dat dan de minister van Volkshuisvesting iets komt verdedigen wat eigenlijk tot zijn taakpakket hoort op dit moment.
Nog even 2 korte puntjes voordat ik naar de luisteraars ga. 020-468-4x0. De coalitie zei al van tevoren, wij willen dit onderzoek afwachten. Dat is vaak een beetje de kritiek. Van alles wordt afgekaderd. Je hebt de coalitie, die houden een beetje alles in stand. En daardoor hoeven ministers ook niet weg, want als zij niet tegen zijn, kunnen ze op hun plek blijven. Is dat iets ook van deze tijd, of zien we dat ook eigenlijk al tientallen jaren?
Nou, er is ooit een boekje verschenen dat heette De Sorry-Democratie. En toen was er ook altijd, en dat gaat dus vooral over de periode van de kabinet Kok. Vooral over de kabinet Kok, maar ook wel Lubbers, geloof ik. En ja, toen was ook al wel de kritiek van, als de minister dan sorry zegt en de meerderheid, dus zijn eigen regeringsmeerderheid, die steunt hem. Maar dat ging dan meer over beleidsmatige dingen, dan kwam die minister daar wel mee weg. Maar dat is natuurlijk wel een patroon wat ook wel heel herkenbaar is. Gewoon, de eigen regeringsgezinde partijen zijn natuurlijk meer geneigd om de minister te laten zitten dan de oppositie. Want ja, die hebben daar ook minder belang bij. Maar goed, je kan je toch afvragen van, moet je een minister om, zeker in dit geval, moet je een minister die nu dus net begonnen weer als minister van Volkshuisvesting, moet je die over dit punt wegsturen? Ja, daar kan je toch je vraagtekens bij hebben, denk ik.
Ik ga even naar luisteraars. 020-468-4x0. En dan over de oplossingen, hoe we die bestuurscultuur dan toch kunnen krijgen, die nieuwe bestuurscultuur. Mevrouw Krakers, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Wat is uw oplossing?
Mijn oplossing? Wat, ik heb het net ook al aangegeven. Dat ik zei van nieuwe verkiezingen, ook al is dat misschien niet helemaal realistisch. Maar in ieder geval, dit soort mensen moeten gewoon veel eerder de tent uitgestuurd worden. Want het is gewoon overduidelijk dat hier met woorden gespeeld wordt, maar dat niet de werkelijkheid of niet de waarheid wordt gesproken. En zolang dat wel kan, dat je met spelen, met woorden weg kunt komen, ja, dan verandert er niks. Want het schept een precedent voor weer de volgende case, de volgende politicus die hetzelfde gaat doen.
En u heeft het over nieuwe verkiezingen. Wie moet er dan, wat u betreft, aan het roer komen? Want het hangt dan toch vaak ook aan een premier.
Nou ja, ik denk dat Rutte dat zeker niet moet zijn. Want ik heb het idee dat er gewoon op een akkoordje is gegooid. Dat werd ook gisteren door de oppositie meerdere keren op gezinspeeld. Zo'n Caroline van der Plas vind ik een hele goede dame met volgens mij de prima capaciteiten daarvoor. Ze zijn er nog wel een paar mensen. Ja, goh, het is natuurlijk best lastig, maar...
U heeft een naam genoemd, dank u wel daarvoor. Ja. Naar Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch.
Dat is fijn om te horen, ook luisteraars in Den Bosch. Wat is uw oplossing?
Mijn oplossing is dat we op weg moeten gaan naar de voorbereidingen voor een nieuw kiesstelsel. Zoals Omtzigt dat in zijn boekje Op weg naar een nieuwe bestuurscultuur heeft uiteengezet. Het districtenstelsel zoals ze dat in Engeland doen. En zo gauw wij dat nog niet hebben, blijft dit aan de gang. Want deze hele kwestie is een nasleep van de machtsstrijd binnen de CDA-top tussen Hoekstra, Omtzigt en Hugo de Jonge.
Ja, en heb je daarbuiten om nog Rutte staan? Maar een districtenstelsel, zegt u dus, Fred. Tot slot, ik stel dezezelfde vraag gewoon eigenlijk aan het panel en aan de deskundigen. Om bij Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis, te beginnen. Wat is nou wat er echt moet gebeuren? Willen wij die nieuwe bestuurscultuur van openheid en eerlijkheid creëren?
Ja, ik hoop vooral minder krampachtigheid. Dus minder krampachtigheid bij politici om fouten toe te geven. En niet te denken van, laat ik nou maar niet meer alles vertellen, want dan kom ik er wel weg mee. Want dat keert zich dan tegen je. Dus je kan beter direct openheid geven van zaken. En ook denken van, dat is wel heel vervelend dat ik dit nu moet zeggen. Dat ik, in dit geval bij de jongen, dat ik inderdaad contacten had met Siewert van Liende. En dat mijn contacten, en dat wil ik dan wel uitleggen waarom dat dan zo ging. Maar ja, door dat te verzwijgen, dat maakt het alleen maar erger. En dat voedt het wantrouwen van de burgers. Dus eerlijkheid, dat is natuurlijk heel lastig. Maar dat is toch uiteindelijk de beste weg.
Ja, toch, de eerlijkheid duurt het langst. Geert, wat is jouw oplossing?
Ja, we moeten fundamenteel veranderen. Ik heb al vanaf dag 1 gezegd dat de politiek dichter bij de mensen moet gaan staan.
Ja, maar dat had je net al gezegd natuurlijk.
Ja, en dat we politici moeten we niet alleen verantwoordelijk houden voor het debat wat ze voeren, voor de rol in hun debat, maar ook voor de rol in de samenleving die ze hebben.
Maar dan, ik hoor nu wel weer verantwoordelijk houden. Moeten we daar dan ook weer mee oppassen met dat soort termen? Want op het moment dat iemand eerlijk is en zegt, ik heb het fout gedaan, of er is iets misgegaan, op het moment dat hij dan direct het gevoel heeft dat het zijn kop kost, we moeten je ervoor verantwoordelijk houden, we moeten straffen, dan creëren we ook die cultuur niet. Dat vraagt ook wat van de mensen die het aanhoren.
Nou, wat het vraagt is dat we het gesprek weer aangaan. En dat is wat we de afgelopen jaren fout hebben gedaan. De mening van iedereen zou even voorwaard moeten zijn als de mening van een Kamerlid of een gemeenteraadslid. En op dit moment is de mening van mensen op straat wordt als secundair te vaak beschouwd. En daar zit het probleem hem nu. En als we dat fundamenteel veranderen, dan komen we een stap verder.
Piet?
Ja, als ik er een dooddoener aan mag toevoegen. Niet dat die van jou dooddoeners waren, maar die van mij wel. Kijk wat je zelf kunt doen. Dus ik hoor best wel van veel mensen om me heen nu met dit mondkapjesverhaal. Maar destijds ook met de toeslagenaffaire van ik heb gewoon op een van de partijen gestemd die hiervoor verantwoordelijk is.
Ja, dus dan ben je zelf eigenlijk ook verantwoordelijk.
Dan ben je zelf ook verantwoordelijk. Dus ik neem die rol als stemmer altijd heel serieus. Ik ga gewoon een dag lang kijken echt naar de verschillende partijen waar ik op wil stemmen, verkiezingsprogramma's lezen, echt naar stemgedrag kijken. En ik wil gewoon zeker weten dat...
Stemgedrag over moties dan bijvoorbeeld.
Ja, en over de onderwerpen die ik dan belangrijk vind. En ik wil gewoon twee dingen weten. Waar sta je inhoudelijk voor? Maar ook, wat ben je inhoudelijk bereid weg te geven? En ten tweede, van heb je een soort integere geschiedenis als volksvertegenwoordiger? Want je stemt niet alleen op een partij, maar ook op een persoon.
Nee, het is op zich, de Volkskrant heeft daar wel een goede stemwijzer altijd voor. Ja. Dat die de motiestemwijzer. Dus dan zie je in ieder geval, je kan naar de verkiezingsprogramma's kijken, maar je ziet vaak wat partijen stemmen. Dat is wat ze dus echt uiteindelijk vinden en met wie ze dus in zee gaan.
Ja.
En dus zo kan je ook testen of jouw volksvertegenwoordiger zich uiteindelijk wel aan het vorige verkiezingsprogramma heeft gehouden.
Ja, precies. En dan kom je veel meer beslagen ten ijs. En dan kom je denk ik ook niet voor een verrassing te staan als die volksvertegenwoordiger of die politicus van jou dan de mist ingaat. Dus ik denk dat je daar een grotere rol als kiezer ook op je moet nemen.
Precies, inderdaad. Niet alleen naar de politiek kijken, ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dank Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht, voor jouw informatie. Ik praat zometeen met de panel verder over die nieuwe sancties tegen Rusland. We gaan geen kolen meer importeren, maar het Europees Parlement wil dat we veel verder gaan. Na de reclame en het nieuws.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Geert Noordzij is er ook nog steeds bij. Klimaatactivist en actief bij de PvdA in Amsterdam. Zit in het panel net als Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Ik denk dat jij zeker wel wat te zeggen hebt over de sancties zo meteen. Dat gaat ons natuurlijk ook economisch raken. En het Europees Parlement wil verder gaan. Ik neem aan dat op het moment dat jullie over nieuwe sancties horen, dat de oren wel weer gespitst zijn bij ABN AMRO.
Ja, klopt. Ja, we werken scenario's uit voor hoe die economie kan gaan reageren op het conflict daar. En dan horen sancties daarbij. Het effect van sancties zelf, maar ook het effect van dat er mogelijk sancties komen en dat bedrijven daar dan weer op anticiperen. Dat heeft ook al een economisch effect. Dus ja, we houden eigenlijk de hele dag houden we dat in de gaten.
We gaan het daar zo meteen over hebben. Eerst het Mediaweekhoofdstuk.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR breekt.
Ja, heren, het plan van het ministerie van Defensie, die zijn aan het kijken van, hey, kunnen we niet de dienstplicht naar het Zweedse model invoeren? Per jaar selecteert Zweden zo'n 5000 18-jarigen, mannen en vrouwen, voor een legertraining van iets minder dan een jaar. Jongeren kunnen zich aanmelden en via loting worden een paar mensen gewoon geselecteerd. En zo hebben ze elk jaar genoeg aanwas en lossen ze eigenlijk ook zo het personeelstekort op bij Defensie. Geert, wat vind je van dit plan?
Ja, het is natuurlijk een feit dat er een personeelstekort is, maar ik vind dat we wel verder moeten kijken en kijken, wat is nou de kern van het personeelstekort? Want het personeelstekort, dat is er niet alleen bij de Defensie, dat zie je ook bij de zorg.
Ja, maar we hebben het nu wel over Defensie, toch?
Ja, maar ik vind als je problemen aanpakt, dan moet je naar de kern van het probleem
aanpakken.
Wat
is de kern volgens jou?
De kern van het probleem is dat veel beroepen die van enorme waarde zijn, niet die waarde krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Bij de Defensie zie je dat. En in de zorg zie je dat. En dat is de kern van problemen. En dat moeten we gaan aanpakken.
Maar het idee is ook dat, stel, er is een conflict, dan heb je veel meer mensen paraat staan die ook getraind zijn. Wij hebben nu gewoon passieve dienstplicht natuurlijk. Je krijgt zo'n brief als je 17 bent dat je moet vechten op het moment dat we in de oorlog komen. Is dit niet een veel beter plan om in ieder geval genoeg paraat te hebben?
Nee, want ik denk dat je daarmee de kern van het probleem ontwijkt. En ik denk dat we op deze manier alleen maar symptomen bestrijden. En ik denk als we echt toekomstbestendig willen zijn, dan moeten we de kern van het probleem bestrijden.
Dus dat we mensen bij het ministerie van Defensie gewoon meer moeten betalen?
Bijvoorbeeld op de plek inderdaad waar personeelstekorten zijn, meer salaris. Dat zie je inderdaad in het onderwijs. Daardoor is er nu een enorm personeelstekort. Maar ook kijken naar de arbeidsomstandigheden op verschillende plekken.
Mag ik je even vragen, hoe oud ben je?
Ik ben 18 jaar.
Ja, precies. Dus zeg je dit ook niet omdat jij anders nu een jaar in training zou moeten gaan? Wat betreft die dienstplicht?
Beetje... Nee, dat vind ik wel heel individualistisch gezegd. Ik denk wel, wat is het beste voor ons als samenleving? En dan denk ik wel, oké, laten we dan problemen bij de kern gaan aanpakken. En dat is het personeelstekort.
Ja, maar dit is toch een oplossing om dat probleem bij de kern aan te pakken?
Nee, want je pakt de personeelstekorten die op veel verschillende plekken zijn... niet in één keer aan. En dat kan wel als je met de waarde aan de slag gaat... Laat mensen verdienen wat ze moeten verdienen. Geef de waarde wat van waarde is.
Piet, wat vind jij van dit plan voor dat Zweedse model?
Ja, het doet mij een beetje denken aan de logica die ze ook hebben in laagbetaalde sectoren. Defensie is geen laagbetaalde sector, maar zou beter kunnen misschien. Maar wat je vaak ziet in laagbetaalde sectoren is dat werkgevers dan niet aan personeel kunnen komen. En dan doen ze vervolgens niet iets aan de arbeidsvoorwaarden, maar dan gaan ze op een andere plek zoeken. Nee,
dus,
of dan gaan ze meer
heeft
of beter
een punt. Wat
ja,
hij
natuurlijk
zegt.
Heeft hij een punt. Ja. Er verandert aan arbeidsvoorwaarden bij de overheid op een moment heel weinig. Dus de loongroei boven de 3%. Nou, vandaag is in metaal en techniek weer wat afgesproken. Andere plekken in de industrie, ja, daar zit de loongroei boven de 3%. Overheid loopt achter. Alle publieke sector CAO's, die lopen achter. Op de ene plek is het 0,5%. Op de andere plek is het 2% loongroei. Defensie heeft bij mijn weten, ik heb de laatste maand niet gecheckt, maar nog steeds geen nieuwe CAO. Daarmee lok je structureel mensen. Daarmee kun je structureeler mensen aan je binden. Ik denk dat meer zoden aan de dijk zet dan de volgende wervingsoperatie.
Dan denk ik ook op het moment dat we nu allemaal die lonen laten stijgen, dan stimuleren we de inflatie dan ook niet.
Nou, dat valt wel mee. We hebben een koopkrachtdaling in 2022 van 3%, misschien wel 4%. Als de koopkracht achteruit gaat, is het feitelijk eigenlijk niet eens mogelijk om in een loonprijsspiraal te belanden. Ik heb daar geen zorgen over.
Piet, tot slot. Het was jou nog wat opgevallen van het nieuws van vanmorgen over de schuldpauzeknop.
Oh ja.
Het over hebben.
Ja, want ik sta deze hele uitzending over dingen te klagen. Maar dit is goed nieuws.
Oh.
Ja, dit is echt goed nieuws.
Eindelijk goed nieuws.
Ja.
In de laatste anderhalve minuut van de uitzending. Eindelijk goed nieuws.
CJIB. CJIB, dat is de club die je verkeersboetes int. En de gemeente en nog wat andere clubs samen. Die hebben gezegd van we moeten op een coulantere manier met mensen omgaan die in de schulden belanden. Dus ze moeten bijvoorbeeld even tijdelijk een schuldenpauze krijgen. En dan heb je een paar maanden hoef je niks af te betalen. Maar dan mogen incassobureaus je ook geen brief sturen. Het is gewoon helemaal stil. Gebeurt niks. En in die maanden stilte kun je dan betalingsregelingen gaan organiseren. Of schuldhulp inroepen.
Mm-hmm.
Ja, en dat is eigenlijk hartstikke goed dat in Nederland we steeds meer de beweging maken naar op een coulante manier met schulden omgaan. Ik denk dat we, ik weet niet, vanuit onze calvinistische achtergrond of wat dan ook, het altijd het idee hebben gehad, mensen moeten hun schulden gewoon per se afbetalen tot de laatste cent.
Mm-hmm.
Maar feitelijk is het zo dat als je af en toe kijkt, nou, kunnen we een deel kwijtschelden, kunnen we een langdurige betalingsregeling afspreken, kunnen we dat gecombineerd laten gaan met budgetcoaching. Dan blijkt eigenlijk uit onderzoek dat dat goed is voor het welzijn van de persoon die in
dus
de schulden zit en voor het bedrijf
bezig.
Zelf. Ja, zeker. Maar ook het bedrijf zelf. Dus die energiebedrijven die nu met die schuldpauzeknop komen, ik denk dat die erop vooruit gaan door deze maatregel.
Hoezo gaan die erop? Want die krijgen dan niet betaald.
Ja, maar moet je je voorstellen dat je elke maand een tientje bij iemand moet incasseren en dat daarvoor een callcenter aan de slag moet zijn en dat je daarvoor software moet inkopen. Dus je hebt heel veel overheidkosten om mini-bedragen binnen te halen elke maand. Ik denk dat het voor die energiebedrijven ook veel beter is om te zeggen van nou, we gaan dat op een wat meer ontspannen manier aanpakken.
Ja, en uiteindelijk krijg je je geld toch terug. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Geert Noordzij, klimaatactivist en actief bij de PvdA Amsterdam.
Dankjewel.
Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek en Kees de Kort. En elke vrijdag heeft PSV-directeur en managementgoeroe Toon Gerbrands het laatste woord. Tot maandag.
BNR Breekt. De toon van de week.
Deze week gaat over zelfverheerlijking, narcisme en verslaving in aandacht. Het is duidelijk dat we in een extreme entertainmentwereld leven met z'n allen. Over alle onderwerpen die voorbij komen, zetten mensen aan tafel die vanuit een specialisme duiding moeten geven. Iedereen ziet hoe ze genieten van alle aandacht. Het gaat niet met duiding, maar ze willen zo graag in de aandacht staan dat ze elk moreel besef aan de kant schuiven. En ja hoor, het was deze week weer raak. De zogenaamde specialisten hadden massaal weer een mening, omdat wat bekende Nederlanders voor van alles en nog wat hun excuses gingen aanbieden. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Frans van Marwijk. Hij heeft een boek geschreven over lichaamstaal en vanuit die expertise is hij geïnterviewd. De afgelopen weken werden we doodgegooid met excuses van bekende Nederlanders die op de een of andere manier de fouten zijn gegaan. Geen van de bekende Nederlanders ging bij een talkshow zitten, maar het waren allemaal filmpjes die waarschijnlijk 10 keer over moesten worden gedaan om het juiste effect te hebben op ons als publiek. Een vorm van acteren en toneelspelen, zullen we zeggen. Vervolgens werden allemaal zogenaamde deskundigen ingeschakeld die ons moesten uitleggen of alles oprecht is. Het lijstje van deze mensen die zichzelf zo belangrijk vinden wordt steeds langer. Imagodeskundigen, psychologen, verslavingsexperts, medici en natuurlijk ook onze Frans met zijn analyse over lichaamstaal. Een aantal van deze beroepen hebben een beschermde status, met name de medische wereld. Die hebben te maken met ethische spelregels, zou je zeggen. En daarom mogen ze nooit oordelen over iemand die ze niet hebben gezien, en over eigen patiënten mogen ze niets vertellen. Deze scheidslijn is voorkomen aan het vervagen, omdat ze zelfs graag in de aandacht staan. Een cursus nee zeggen zou voor veel van deze mensen de redding kunnen zijn. Ga maar vanuit dat de films met excuses van de bekende Nederlanders ook door allerlei deskundigen zijn gescreend. Kortom, het is één grote poppenkast waar deskundigen en experts worden misbruikt door de entertainmentwereld. Frans van Marwijk heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Stoppen dit soort analyses en vonden ze niet meer lastig. De inkt van het regeerakkoord is nog maar nauwelijks droog en nu worden we geconfronteerd met de maatregel die erin gaat hakken. De thermostaat moet 1 graad worden teruggezet om de wereldproblemen op te lossen. Rob Jetten kan nu op zijn hoogtepunt stoppen, want mooier en belangrijker gaat het voor hem niet meer worden. Echt geniaal hoe hij alle milieuproblemen en de crisis in de wereld oplost. Helaas voor hem betekent leiderschap ook voorbeeldgedrag. Dus ook in de Tweede Kamer moet de thermostaat nu naar, ja, laten we zeggen, zo'n 17 graden. Ik ga volgen of Rob Jetten vanaf nu ook met dikke truien, sjaals en thermopane ondergoed de debatten gaat voeren. Anders kan je alles als ongeloofwaardig worden getypeerd. En dat blijkt toch vaak het geval te zijn in de politiek. We gaan het zien. Leuke ontwikkelingen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.